Wij gaan weer naar Genesis, waar wij uitgebreid ons bezighouden hebben met toch een redelijk gênante aangelegenheid, denk ik altijd. Namelijk met wat plechtig aangeduid wordt in theologisch jargon als de bruidswerving. Je denkt meteen aan een bijenvolk of zo, hè? Dat weet u toch, die gaan ook zwerven, of niet? Bruidswerving. Ja. Maar toen maar. Maar het gedoe, ik zeg het maar gewoon zoals het is. Dat kom je toch tegen. Als je van niks weet en je leest het verhaal, dan denk je, wat een gedoe, hè? Man, wat een bouwdel. Als je tenminste toch enigszins chronisch afgekomst bent. Maar toen maar. Dat notabene de knecht moet een vrouw versieren, want dat is wat hij doet toch, ten behoeve van de zoon van de baas. Want ja, als die één keer 40 jaar is, want dat is die, wordt het toch wel hoog tijd dat hij zal trouwen. En ik heb je vorige keer vermoeid met, ik geloof dat ik het hele hoofdstuk zelf nog doorgelezen heb ook. Want ja, je wilt toch ook niks overslaan. Maar je krijgt dan een keer of drie bijna letterlijk hetzelfde verhaal. Zodat wij gedwongen worden om het toch uitgebreid bij te verwijlen. Want ja, dat doet het boek Genesis ook. Het is een uitgebreid verhaal. En waarom dat zo is? Ja, omdat het natuurlijk illustratief is voor voor de heilsgeschiedenis, als ik het zo eens mag zeggen. Voor de aard van Gods handelen. Het is altijd met enige aarzeling dat ik daarover spreek, want ik ben dan geneigd een algemene beschouwing te geven zonder dat ik daarbij nog ooit één Bijbelvers citeer. En dat mag niet, dat weet u. Dan krijg ik weer commentaar dat ik te weinig Bijbelteksten heb aangehaald. Maar waar het ongeveer op neerkomt is dit. Dat als wij ons als ik mij verdiep in de theologische literatuur van eeuwen, dan kom ik tot de conclusie dat het altijd maar gaat om één ding. En dat is de mens individueel, maar meer nog waarschijnlijk de kerk. Ik zal het nog anders zeggen. Aan de ene kant gaat het over de uitverkorenen. Hoe heten ze? De gelovigen. De beleiders. De leden van het instituut. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over het instituut als zodanig. Dat kun je ook zien als je Bijbel leest. En je leest de opschriften bijvoorbeeld boven de psalmen. Dan leest u regelmatig het woord kerk. Oordeel over de vijanden van Gods kerk. Zegeningen van Gods kerk. Verlossing van Gods kerk. Het heeft mij jaren gekost. Ik meen het serieus. Om erachter te komen. Dat is door gebrek aan opleiding denk ik ook wel. Waar ik nog steeds blij mee ben trouwens. Om erachter te komen dat men onder het woord kerk niet verstaat wat men in het algemeen eronder verstaat, maar men verstaat onder de kerk de gelovigen sinds Adam tot aan de jongste dag aan toe. Ik probeer het heel netjes te zeggen, anders had ik gezegd tot Sint-Juttemus aan toe. Maar ik zal proberen me te beheersen. Want ik hoef niet te veel tegelijk te zeggen. Maar toen ik dat één keer door had, dat men bedoelt gewoon wat wij aanduiden als het gelovige overblijfsel. Oké, dat is een term die wij min of meer ontlenen aan Romeinen hoofdstuk 11, dan wel aan de profetie van Jesaja. De uitdrukking zelf komt er zo niet voor, maar wel een overblijfsel. En impliciet, het is een gelovig overblijfsel. Dat is wat zoals het uitgelegd wordt in Romeinen 11. Dat noemt men kennelijk de kerk. Dat is lastig, want daarna raakt men kwijt het verschil tussen de Oud-Testamentische kerk en de Nieuw-Testamentische kerk. Dat jargon kom je dan in terecht. Terwijl wij geneigd zijn het woord kerk sowieso niet te gebruiken. Wij gebruiken het woord uit de Statenvertaling, namelijk gemeente. En bij gemeente denken wij aan wat ontstaan is sinds de opstanding van Christus. De gemeente waarvan Christus het hoofd is. Dan ben je meteen van de kamerbrede, wereldbrede discussie af over wie de lid mag zijn van een kerk. Moet men uitverkoren zijn om lid te zijn van de kerk? Of mogen ook niet-wedergeborenen, die termen worden gebruikt, mogen ook niet-wedergeborenen, kunnen die ook lid zijn van de kerk? Dat is voor mij altijd een onbegrijpelijke discussie geweest. Want we weten niet beter dan dat de kerk, dat is de gemeente. En de gemeente bestaat uit wedergeboren mensen. Sinds de opstanding van Christus. Daarna wordt het gewoonlijk toch ook wat verwarrend. Want ik hoor nog redelijk bekende mensen zeggen: nee, natuurlijk was Abraham wedergeboren. Maar dat was niet zo hoor. Want dat kon helemaal niet. Dat berust wedergeboorte is opstanding uit de dood. En ook overdrachtelijk, dat geestelijk bedoel ik, wedergeboorte berust op de opstanding van Christus. Uit God geboren worden, een nieuwe schepping worden. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En oud-testamentische gelovigen waren dat niet. Heb je dat nog? Nou ja, daar gaan dan soms de discussies over. Maar ik hoop dat u ook begrijpt hieruit dat dus het hele idee is dat God iets doet ter verlossing van de mens. En de vraag is, wie is er dan verlost en op grond waarvan wordt hij verlost? En hoe weten we of iemand erbij hoort of niet? En dat is het dan. En daarmee ben je op het niveau van alle godsdiensten in de wereld. Want dat gaat over wie er aan de goede kant van het hiernamaals terechtkomt en wie niet. Komt het hierna nog goed? Of is er hierna geen maal? Maals? Weet ik veel. Zoiets. Daar gaat het dan over. En dan moet ik u zeggen, dat is de conclusies die ik trek als ik de traditionele theologische werken, literatuur, lees. Oké, er zijn uitzonderingen misschien, maar in het algemeen is dat het verhaal. Als ik mijn Bijbel lees, dan moet ik zeggen dat het daar nauwelijks over gaat. Er zijn uitzonderingen, ja, hier ook. Maar waar dan? Waar staat dan dat de mens nadat hij hier overlijdt in een hiernamaals terechtkomt? Oké, wij vinden er hier en daar een schriftplaats, maar het gaat toch moeilijk worden. En als het al een hiernamaals is, is het inderdaad Sheol, Hebreeuws, de hel. Dat is gewoon het Nederlandse woord Sheol, maar dan doe maar. Zonder de S-klank, hel. Dat wil zeggen Hades in het Grieks, de onderwereld. Dat is dan het hiernamaals. Maar wat je in de Bijbel daarover vindt, is dat het daar ook ongeveer wel ophoudt. Dat wil zeggen, daar vind je nog iemand terug. We lezen het hier in Genesis dan ook nog wel een keer ergens. Hij werd tot zijn vaderen verzameld, tot zijn volk. Van Abraham stond dat. Ik heb nog gelezen. Oh ja. In 25, Genesis 25, vers 8. En hij werd tot zijn volken verzameld, wat het maar was, enzovoorts. En over redding of verlossing, daar hoor je, daar lees je niks over, wel. Zo uit mijn hoofd, met opzet zo uit mijn hoofd. Ik denk dat je in Prediker misschien wel voor het eerst daar eigenlijk wat over vindt. Iets in het laatste hoofdstuk. Zo van gedenk uw schepper in de jongelingsjaren en dat soort dingen meer. En dan, want hierna, eerder in Prediker ook al, hierna komt de mens toch in het gericht. Maar dat schijnt niet te zijn op het moment dat hij overlijdt. Maar kijk, wat ik bedoel te zeggen met een wat lange introductie, is dit, dat als ik de Bijbel lees, dan lees ik over God die kennelijk iets doet, waarvan ons de geschiedenis doet, vanaf Adam tot aan de jongste dag. De God doet iets, de geschiedenis doet, iets wat maar nauwelijks tot ons doordringt, om de eenvoudige reden dat wij ook bevooroordeeld zijn met het idee dat het God gaat om de redding van zondaren of zoiets. En voordat u dan vraagt, gaat het dan daar niet om? Toen moet ik u zeggen, ja, dat is... Ja, daar gaat het over. Maar wordt het dan niet erg ingewikkeld wat God dan in pak een beet 7000 jaar geschiedenis doet? Vanaf Adam tot aan de jongste. Ik kan me niet schelen dat het nou 7000 jaar is, maar ik geef maar een indicatie, zoiets. In al die duizenden jaren wat God dan doet, wat heeft de geschiedenis van Israël onder de wet voor zin als de verlossing tot stand komt door de dood en opstanding van Christus? En waarom moest het dan 4000 jaar duren, ongeveer, van Adam tot op Christus? En waarom doet God beloften die nagaande? Waarom had hij het niet even meteen gedaan? Dan kon je meteen na de hof, zal ik maar zeggen, in Genesis, kon je meteen verder met de Messiaanse tijd enzovoorts. En daadwerkelijk met de roeping en opbouw van de gemeente, zoals wij die kennen in onze dagen, die niet eens naar het dodenrijk gaat, ook niet sommige leden daarvan. Want er staat dat ook al dat ze de dood niet zullen zien, al waren ze ook gestorven. Ze gaan namelijk naar de hemel. Dat is niet eens het dodenrijk. Had toch ook allemaal wel meteen gekund, waarom niet? Nou ja, in die witwisseling krijg je nog ingewikkelder problematiek. Van als er dan zo nodig een koninkrijk moest komen, waarom kwam het van de Messias? Waarom kwam het dan niet meteen toen de Messias kwam? Maar dat is nu 2000 jaar geleden, zo langzamerhand. Waarom niet meteen? En het enige echte antwoord is dat God demonstreert iets in de loop van de geschiedenis. Dat zondaren gered worden door geloof, dat is waar, dat is altijd zo geweest, vanaf het begin. Er moest alleen nog juridische basis voor tot stand gebracht worden. Maar dat werd dan ook min of meer meteen aangekondigd in wat de theologie dus meteen ziet en zegt, dat is het proto-evangelie. Dat kent u waarschijnlijk nog, hè? Zullen we vast wel een keer besproken hebben. Het proto, dat kun je zo opzoeken op Google. Het proto-evangelie, dat is het evangelie aan van letteren, betekent dat ongeveer. Dat is, ik zal vijandschap zetten tussen u en uw zaad enzovoorts. Tussen uw zaad en zijn zaad. En is het, weet je wel. En het zaad van de vrouw zal komen. En zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. En de slang zal hem de verzen vermorzelen enzovoort. Men heeft kennelijk geen enkele aarzeling om dat meteen toe te passen op de dood. De kruisiging. Maar feitelijk dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat toch niet zo heel erg voor de hand ligt, lijkt mij. Maar toen maar, als je gefixeerd bent op God brengt verlossing tot stand, ja, dan lees je daar niet zo makkelijk overheen. Dat is terecht. Maar ja, God doet nog veel meer. En de vraag is, waarom doet hij dat allemaal? En dat is omdat het niet primair gaat. Ik verslap het alweer door primair te zeggen ertussendoor. Dat had ik eigenlijk ook niet moeten doen. Dat meen ik wel, maar dat had ik niet. Omdat het niet gaat om de redding van zondaren, maar het gaat om de rehabilitatie van God. Het gaat om de naam. Gods en om de naam des Heren. Het gaat om wie hij is. En dat terwijl zijn naam gelasterd wordt. Ik moest even wat overslaan uit de Bijbelse uitdrukking. Want er staat: om uwentwil wordt mijn naam gelasterd de ganse dag. Enzovoorts. En dat zegt hij dan tegen Israël. Maar het is niet alleen aan Israël. Het is toch de hele Bijbel door. Vanaf Genesis, de eerste hoofdstukken, de vraag: is het ook dat God gezegd heeft? Enzovoorts. Dat wil zeggen, Gods woord, Gods betrouwbaarheid, Gods hoedanigheid wordt in twijfel getrokken. En de essentie van wat wij dan ook met een theologische term noemen, de restitutieleer, essentie daarvan is dat het ontstaan van, het tot stand brengen bedoel ik, hè? Staan. Het ontstaan, het tot stand brengen van de wereld waarin wij leven, zoals dat gebeurde in die 7 dagen van Genesis 1, bepaald niet werkt tot eer van God. Want dan kun je wel zeggen, dat heeft hij toch allemaal maar gedaan. En die schepping is groot. En dan is God dus ook groot. Daar hebben we een lied over. Wereldberoemd. Het is van Russische afkomst. Dus nou mogen we het niet meer zingen. Maar, hoe groot zijt gij? Ja. Staat het er niet bij? Zoek het dus ook. Staat het er niet bij? Een Russische melodie of zoiets? Ah, het is wel zo. Hoor. Je hoort het er ook aan. Hoor. Vanuit de diepte komt die stem. Maar goed, laten we zitten. Maar en het andere lied van Carmichael, hoe heet het ook alweer? Zie ik sterren aan de hemel staan. Het mooiste lied in de bundel. Als je tenminste wil spelen zoals, zoals Carmichael bedacht heeft. Hoagie, nee, Ralph Carmichael. Maar dan even terzijde. Zie ik sterren aan de hemel staan. De schone variant op dat andere lied. Hoe groot zijt gij? Dat kan er wel zo wezen. Maar als je kijkt toch op die natuurfilms. Dat mag, hè, want dat is door de evangelische omroep uitgezonden tegenwoordig. Dus daar mag je naar kijken. Enzovoort. En dan ziet u toch ook hoe in de natuur alles dood en verderf is. Het is één grote criminele wereld. De een jaagt op de ander en de ander jaagt op de een. Het is eten of gegeten worden. Een van de twee. Soms denk ik, zijn net mensen. Maar ja, je krijgt er van die vreemde gedachten bij. Maar onder mensen is dat toch ook zo. Je wil het veranderen, maar het mag niet. Want we moeten de natuur in stand houden. Nou, als je de menselijke natuur in stand moet houden, dan wordt het er niet beter op, jongens en meisjes. Dus ja, en als er dan een schepper is die dat gemaakt heeft, wat is dat voor iemand? Ik verzin dit niet. Ik ken mensen die zeggen dat. En daarom geloven ze niet dat er zoiets bestaat als een opperwezen die dan per definitie om filosofische redenen goed moet zijn. En wij zien het resultaat in zijn schepping en zeggen, dat kan helemaal niet. Ja, met enige antwoord is natuurlijk, heeft die God dan die dat geacht wordt gemaakt hebben, misschien daar nog iets over te melden dan. Voordat we hem maar meteen veroordelen. Heb je dat? Nou, die heeft wat te melden. We hebben hier 1200 bladzijden. En daar gaat het over. Zie je? En dat wij deel uitmaken van deze wereld en als zondaren geboren worden, omdat dat nou eenmaal zit in niet alleen in de menselijke aard, maar het zit in de natuur net zo goed. Dat kan iedereen waarnemen. De hele natuur is onderworpen aan de wet van Murphy. En dat is de wet over de zonde. Want de wet van Murphy zegt, wat mis, hoort u het woord zonde? Dat is het woord zonde, mis. Letterlijk, hè? Nou, niet in het Nederlands schijnt het. Hoewel. Maar toe maar. Wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is de wet van Murphy. Het enige is dat je dan niet weet wanneer. Maar dat is het bekende verhaal. Maar dat het misgaat, ja, dat is met alles zo. En dus is alles tijdelijk. Men bouwt wat op, maar het valt gegarandeerd ook weer om. Enzovoorts. Dat is trouwens het eerste wat ik op school geleerd heb. Op de kleuterschool met de blokkendoosjes, weet u wel. Je bouwt wat op, het valt vanzelf om. Je bouwt wat op en je gaat door en het valt om. En als het niet vanzelf gaat, doet iemand anders het wel. En dan moet je weer overnieuw beginnen. En dan leggen ze ons uit dat zonder vallen word je niet groot. En zo zit het leven in elkaar en wat het maar is. Maar het is gewoon de wet van de zonde. Gaat mis. Heeft God dat dan allemaal erin geschapen? Nou ja, en daar gaat het over. Maar zeg deze dingen niet in christelijk zogenaamd orthodoxe kring. Want je wordt beschouwd als een stok ongelovige heiden, een spotter enzovoort. En dat ben ik niet. God zijn gewoon eerlijke dingen, eerlijke vragen. En ze komen in de Bijbel voor. En buiten de Bijbel ook. Hoe zit het dan met die God? En het antwoord is natuurlijk simpelweg: God heeft deze wereld gemaakt zoals hij nu is, omdat het een herstel is van een gevallen wereld die eerst onder een oordeel terechtgekomen is. Toen heeft God een nieuw begin gemaakt om uit dat begin, dat nieuwe begin, een nieuwe schepping voort te brengen. Want dat is wat de Bijbel leert. God maakt een nieuwe schepping. En niet omdat de oude gevallen is door Adam, maar omdat de oude al gevallen was ver daarvoor. Adam werd geformeerd uit een gevallen wereld. En toen kreeg je niet een proefgebod. Kijk, dat is waar men het dan altijd maar over heeft. Hè. God schept de mens en dan gaat hij kijken of die mens wel deugt. Weet je wat, zegt God, ik zal hem eens testen. Dat is serieus. En dat heet dan een proefgebod. Dat woord kun je ook zo goed googlen, zal ik maar zeggen. Vind je vanzelf terug. Proefgebod. En helaas, toen ging het stuk. Waarna je weer de vraag moet stellen. Wiens schuld is dat dan? Heeft God zo'n slecht werkstuk afgeleverd dat hij bij de eerste proef blijkt dat het niet deugt? Dat zijn toch onbijbelse dingen? Daar kan je toch niet volhouden? Maar ja, men doet het wel, maar men heeft niks anders in gedachten. De mens is een gevallen mens. De mens moet gered worden. Nou ja. Maar daar is een hele punt niet. Waar het over gaat namelijk, is dat God een nieuwe schepping maakt uit die oude. En onderweg demonstreert tegelijkertijd dat deze oude niet deugt. En dat het dus Gods recht, ik wil niet zeggen plicht, want dan zou ik me misschien boven God stellen. Zij werven mij dat te doen. Maar laat ik dan zo zeggen, het ligt voor de hand dat die schepper dat inderdaad zou doen. Als er dan een schepper is die verantwoordelijk is voor de wereld zoals hij nu bestaat, kan dat nooit het eind van het verhaal zijn. Ben ik serieus? Dat kan niet. En ik kan het rustig zeggen, omdat de Bijbel zegt dat het ook niet het eind van het verhaal is. Integendeel. God zou een nieuwe schepping maken. Zie? En onderweg demonstreert hij dat wel degelijk deze oude wereld, deze gevallen, zondige wereld, gebruikt wordt voor zijn doel. En u kent allemaal de uitdrukking: het doel heiligt de middelen. Oké, dat is ook een misbruikte term. Wat niet. Maar het doel heiligt de middelen, ja. Zie. Nou ja, en dus gebruikt God deze gevallen wereld, die eigenlijk stamt van ver voor Adam dus, voor dat eerste oordeel, om zo te zeggen. Want die wereld is het nog steeds. Die wordt gebruikt om een nieuwe schepping voor te brengen, waarbij onderweg gedemonstreerd wordt dat deze oude schepping, en dus de mens, niet deugt, terwijl aan de andere kant God zich houdt aan zijn woord. Of met eenvoudige termen, zoals gebruikt in Romeinen hoofdstuk 3... God is rechtvaardig, hetgeen gedemonstreerd wordt in de loop van de geschiedenis. En de mens is onrechtvaardig. En daarom zou de mens zich moeten onderwerpen aan een rechtvaardig God. Zie? En dat God rechtvaardig is, ja, als je deze wereld ziet en zegt, er is een schepper die het zo gemaakt heeft, dan moet je constateren, God is een onrechtvaardig iemand. En daarom kan hij geen God zijn. Dat zou de volgende conclusie zijn, vind ik volkomen terecht, dus bestaat hij niet. Heb je dat nog? Maar nadat God deze geschiedenis voortbrengt, om zo te zeggen, zich bezighoudt met de geschiedenis, zich manifesteert in de tijd, demonstreert hij dat hij rechtvaardig is. Namelijk, dat betekent in de eerste plaats dat hij zich houdt aan zijn woord. Dat hij doet wat hij gezegd heeft, dat je ervan op aan kunt, dat het niet om te kopen is, niet om te praten is, of hoe je dat maar formuleren moet. En inderdaad, de mens kan er niks aan doen dat hij een zondaar is. Daarom kan hij er ook niks aan doen om ervan verlost te worden. En daarom doet God dat. Dat is wat hij doet, inderdaad. Alleen, het hoeft niet. God doet dat, maar de mens hoeft dat niet te accepteren. Het wordt hem aangeboden, het is gratis, uiteraard, enzovoort. Nee, uiteraard, omdat hij er niks aan kon doen. De mens staat wel schuldig ten opzichte van God. Maar zo is het nou helemaal. Begrijp me niet verkeerd. Er zijn dingen waardoor een mens sowieso wel degelijk schuldig staat voor God, onder eigen verantwoordelijkheid. Dat is door ongeloof, door het afwijzen van het woord van God. Zie. Daar zal hij dus ook voor bestraft worden. Maar voor de zonde van de wereld als zodanig, daar staat dat het Lam Gods de zonde der wereld wegneemt. En dat voor zover daar schuld was en straf moest zijn enzovoort, is dat geregeld via het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, die als hoofd van de mensheid in elk geval garant stond voor de mensheid als zodanig. Dat heeft hij opgelost. Maar dat betekent niet dat daardoor iedereen behouden wordt. Dat betekent dat daarmee behoudenis beschikbaar is voor iedereen. En daarom wordt het aan alle mensen gepredikt. Zie? Het is niet een kwestie van uitverkiezing of iets dergelijks. Er is wel iets als uitverkiezing in de Bijbel, maar het heeft niks met de individuele verlossing van de mens te maken. Maar dat terzijde. Nou, dat was de hele lange inleiding van bijna een half uur om weer terecht te komen. Ja, sorry. In Genesis 24. Want dat hele verhaal over die vrouw die geregeld moet worden enzovoort, versierd moet worden en die gezegend zou worden, want ze zou, of u het een zegen vindt, weet ik niet, maar er staat nog eenmaal dat ze gezegend wordt. Namelijk, zij zou worden tot duizenden miljoenen. Staat in 24 vers 60. Myriaden staat er, geloof ik. Dat schijnt een zegen te zijn, dat je zoveel afstammelingen hebt. Soms denk ik, dat is mooi, dat een zegen is. En misschien is het ook een zegen dat je dat niet meer meemaakt. Toch? Al die kleinkinderen. Nou ja, toch maar. Wat staat er nou eenmaal? Kijk, waar het om gaat in veel van deze geschiedenissen... is namelijk dat God zijn werk doet enerzijds, maar dat werk op een of andere wijze gedragen wordt, niet gedaan wordt bedoel ik meteen, maar gedragen wordt door deze oude wereld. Die zinnelijke wereld, waarvan het heet dat die van voorbijgaande aard is. Maar ik moet u helaas meedelen dat nou eenmaal het vrouwelijke voorstelt. Dat wil zeggen, die hele oude wereld wordt geacht vrouwelijk te zijn ten opzichte van de schepper, die geacht wordt mannelijk te zijn. Hebben jullie dat nog? En die twee horen bij elkaar. Het mannelijke en het vrouwelijke. De schepper en de schepping. En als het goed is, zou de schepping bevrucht worden. En dus zwanger worden. En zou voortbrengen. In elk geval wordt dit zo beschreven in Romeinen hoofdstuk 8. Waar staat dat, maar die kent u misschien wel langzamerhand uit het hoofd. Waar staat, want de hele schepping, het schepsel. Ik zoek hem op omdat het sterker staat dan dat ik het gewoonlijk kan citeren. Daar staat in Romeinen hoofdstuk 8. Vers 20. Nou, ik lees maar vers 22. Lijkt me beter meteen. Vers 22 van Romeinen 8. Want wij weten. Tegenwoordig zeggen we, het is nou eenmaal zo, het is een feit en we moeten er wat aan doen. Dat zeggen ze in Den Haag altijd, hè, tegenwoordig. Hè. Valt niet over te discussiëren, het is een feit. We moeten, ik hoorde vandaag nog het woord de klimaatramp voorbij komen op de radio. Dat is zo'n ding, we noemen ze een feit en we moeten er iets aan doen. En dan denken, ja, als het ons niet verteld hadden, zouden we er niks van gemerkt hebben. We zouden hooguit gezegd hebben, nou, vroeger hadden we mooiere zomers. Of vroeger hadden we koudere winters. Maar het verandert wel eens vaker in de loop van de geschiedenis. Tenminste, volgens mijn geschiedenisboeken. Maar mijn natuurkundeboeken ook trouwens, zo staat dat allemaal in. En u weet dat ik geen boeken heb, die jonger zijn dan 30 jaar. Nou lig ik, maar goed. Welke ramp? Eentje die mezelf bedacht heeft. En dan zeggen we, het is nu helemaal zo. We hebben een stikstofprobleem. Vroeger wisten we niet wat stikstof was. Had je er ook geen probleem mee. Toch? Je had alleen hooguit het idee van, we doen de brandnetels van het jaar toch weer goed. En dan, toch? En je weet toch wat je dan deed? Je trok ze uit. Nou ja, en dan maakt er shampoo van, dus heel nuttig, toch? Worden die dingen ook gegeten tegenwoordig of niet? Brandnetels, nee, hè? Ze maken er wel shampoo van, hè? Voor de cosmetica, toch?
Thee
en soep. Ja, soep? Zie je wel, ik dacht het wel. Nou, dan heb je veel stikstof bij nodig, dan doen ze het goed, heb ik begrepen. Hebben ze mij verteld, en het heet een ramp. Maar dat even terzijde. Wij weten, dit is een feit. Wij weten dat het ganse schepsel. Ik weet het nooit helemaal zeker, maar ik, als ik dat al lees, het ganse schepsel. Dan. Nou is dit uit 16 zoveel, hè? Dat is pak een beetje 400 jaar geleden, iets minder, geleden van de Statenvertaling. Dus ik weet het niet 100% zeker, maar het ganse schepsel. Kijk, dat noemen wij de schepping. Dat is alles, de schepping. Het schepsel gebruiken wij, maar nogmaals, ik weet niet hoe het was in 16 zoveel. Maar het woord schepsel gebruiken wij als een onderdeel. Ter aanduiding van een onderdeel van het geheel. De schepping is vol schepselen. Niet andersom, hè? Toch? Heb je dat ook zo? Voelt u dat ook zo aan? En hoe heb je dan, kun je dan spreken over het ganse schepsel? Dat moet zijn de ganse schepping. Maar de vertalers hebben er wat aan afbreuk gedaan, hoor. Want de vertalers geloven eigenlijk nauwelijks dat God echt een nieuwe schepping maakt. Ik zal u eens wat vertellen. De vertalers in die dagen van de synode in Dordrecht enzovoorts, met die conflicten over de uitverkiezing, want daar ging het eigenlijk over op die synode enzovoorts, die hadden al uitgevonden dat de uitspraken uit Jesaja 65. Zie, ik maak een nieuwe schepping. Nee, dat staat er niet. Er staat nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar goed. Maar dat die uitspraak daarover een nieuwe schepping, dan wel nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat die woorden al van toepassing zijn, dat wil zeggen vervuld worden, dan wel begonnen zijn vervuld te worden, maar vervuld worden sinds de opstanding van Christus. Want er staat over de kerk, ik gebruik hun jargon even, maar er staat dus over de uitverkorenen, dat is ook hun jargon, daar staat over de gelovigen, zo is dan wie in Christus is, 2 Korinthe 5, een nieuw schepsel. Dat is niet de enige plaats waar zoiets staat. Van Christus staat ook dat hij de eerstgeboren is aller creaturen. De eerstgeboren uit de opstanding der doden enzovoorts. Dus ze hebben gezegd, ja, die uitspraak uit Jesaja 65 gaat over het Messiaanse tijd. Dat wil zeggen, is van toepassing sinds de opstanding van Christus. En onder nieuwe hemel en aarde moet je dan verstaan een andere sfeer, andere omstandigheden enzovoorts. Op aarde. Daarna missen ze 1000 jaar ook niet meer. Want dat valt in die categorie, dan zijn ze er ook af. Ik zeg het weer een beetje ongelukkig. Klinkt lelijk, maar dat bedoelde ik niet eens zo. Maar dit is wat ze geconstateerd hebben. Ze hebben gelijk natuurlijk. Niettemin spreekt Openbaring 21 vers 1. Ik heb altijd moeite met dat te zeggen, 21 vers 1. Want het had het laatste vers moeten zijn van hoofdstuk 20. Maar goed. Zeg, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in Openbaring 20, aan het begin van die pericoop, staat dan. Ik zag de oude hemel, de aarde en de hemel, die van Gods aangezicht wegvloden. En geen plaats is voor die meer gevonden. En dat is letterlijk Jesaja 65. Je schept nieuwe hemel en nieuwe aarde. En aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, staat er. Heb je dat nog? Er komt wel degelijk letterlijk nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar hoe het ook zij, of je dat pas van toepassing acht op de jongste dag, om zo te zeggen. Of vanaf de opstanding van Christus op de gelovigen. Onder alle omstandigheden betekent het dat de oude schepping een nieuwe schepping voortbrengt. En dan moet je zeggen, dat kan toch niet? En dan is het antwoord, en toch is het zo. Ja, wij komen dat later tegen in, dat is inmiddels dan Genesis 25 geloof ik. Daar staat in vers 21, en Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En ik lees het toonloos, want ja, dat weet je langzamerhand wel. En, want als het er helemaal over gaat, zijn die vrouwen in de Bijbel altijd onvruchtbaar. Worden altijd de verkeerde vrouwen uitgezocht, denk ik wel eens. Of juist niet, want je weet maar niet hoe men er tegenwoordig over denkt. Ik niet tenminste. Maar het punt is. Nee, ik spot er een beetje mee. Want ik blijf van mening dat de vrouw sowieso onvruchtbaar is. Er gebeurt heus niks hoor. Vrouwen brengen niks voort. Echt niet. Dan kunnen ze daar wel denken als ze op Glastonbury Tor zitten. En, dat ga ik me niet uitleggen, geloof ik. Want wat ik daar al heb meegemaakt. Wat een gedoe. Dat ik probeer het te verdringen, want anders verlies ik mijn respect voor vrouwen. Maar goed, wat een gedoe. Maar in ieder geval, vrouwen zijn nou eenmaal onvruchtbaar. Er is een man voor nodig om ze vruchtbaar te maken. Oké, dat is een woordkeus die ik zelf kies. Maar dat doe ik met opzet, omdat deze hele oude aarde brengt echt niks voort. Daar is niks goeds uit voor te komen. De hele schepping is onvruchtbaar. Men kan doen wat men wil. Men kan bidden tot men erbij neervalt. Of juist omhoog vliegt omdat men helemaal niks meer weegt. Maar je kan, ja, er komt niks van terecht. Echt niet. Hooguit een miskraam, maar levensvatbaar, niks. Nou, daar gaat het om. Want wat er moet gebeuren is dat die schepping, die moet bevrucht worden door het zaad der wedergeboorte, heet dat bij Petrus. Ja, in 1 Petrus 1. En dan brengt het wat voort. Hij past de uitdrukking natuurlijk toe op ons. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat. Namelijk uit het eeuwigblijvende, levende, eeuwigblijvende woord van God. Johannes haalt het trouwens ook aan. Hij zegt, ik ben eens uit God geboren. En dan is men... En dat zondigt niet, want zijn zaad blijft in hem, enzovoorts. Kortom, hij past het toe om ons als gelovigen, we hebben dat zaad ontvangen. Die conceptie heet gewoon geloof, want geloof is een ander woord voor conceptie. Oké, dat is niet helemaal correct. Het is een synoniem, want het zijn overlappende begrippen. Geloof is namelijk ontvangenis. En conceptie betekent nou eenmaal ontvangenis. En waar dat woord in ons geplant wordt, zou het vrucht dragen. Bovendien kennen we allemaal de gelijkenis van de zaaier. Oké, en van het onkruid. De zaaier. Dat zaad is het goede woord omtrent het koninkrijk. Het evangelie dus, toch? Dat weet toch iedereen? Dat is het woord Gods en het zal vrucht voortbrengen. Maar het moet daarvoor ergens in de aarde vallen, dat wil zeggen in deze oude schepping. En daar brengt het eventueel wat voort. Nou ja, en dat is wat ons voorgehouden wordt, onder andere in de geschiedenis van de aartsvaders en van die huwelijken. Want eigenlijk was dat bij Abraham ook al aan de orde. En nu bij Isaac en daarna krijg je dat met Jacob en die twee vrouwen uit ook die andere tak, diezelfde andere tak van de familie, krijg je het nog een keer. Dat gaat over 3 generaties, is dat hetzelfde verhaal. God neemt de ene tak van de familie en die, dat is altijd de laatste. Abraham dus, de jongste van de 3 broers, weet u wel, die haalt hij eruit en geeft hem zo'n belofte. Maar als die belofte vervuld moet worden, gebeurt het toch via de tak die gepasseerd is geworden. Dat is nog een bevestiging achteraf dat Sarah dezelfde is als Jiska. Ik doe mijn best dat niet opnieuw terug te komen. Dus een nicht. Dan komt het tot neer. En daarna krijg je hetzelfde verhaal hier bij Isaac. Dan komt de vrouw ook uit die tak van de familie. En hierna krijg je het nog een keer bij Jacob, die zijn vrouw haalt bij Laban, enzovoorts. Dat wil zeggen, ook uit die oudere tak van de familie. Maar het is de uitbeelding hoe God zijn zegeningen geeft en ze vervult op zijn manier. En daarmee maakt hij om zo te zeggen, deze oude wereld alsnog vruchtbaar. En als u het toch weer ethisch wil hebben, zoals men gewoonlijk wil, dan betekent het ongeveer dit, dat de Heer ons oude leven, ons lichaam, gebruiken wil tot zijn dienst. Alleen daarvoor moet dat lichaam opengesteld worden en moet het eerst dat woord, het leven dus, het woord des levens, het woord der waarheid, ontvangen, enzovoorts. En dan wordt als het ware dat leven in ons gewekt en worden wij gebruikt in zijn werk, in zijn dienst. En dat is tot eer van God. Want of deze oude schepping deugt of niet, hij brengt daar nou eenmaal een nieuwe schepping uit voort. Dan deugt het toch wel wat. Maar alleen vanwege die functie van draagmoeder. We hebben een boel moderne woorden geleerd. Kunnen we mooi gebruiken voor dat doel. Onze oude mens is de draagmoeder van die nieuwe mens die voortgebracht gaat worden. En dat vind je op de verschillende niveaus. Dus. En of Israël, en dus de aartsvaders, daar een causale functie in hebben. Nee, dat niet. Maar ze vervullen wel een illustratieve functie. Dat wil zeggen, wij spreken nu nog over die mensen. En dat is ook de bedoeling. En wij spreken over Israël als volk. Nou, ook als 2 volken trouwens. Maar, en het is ook de bedoeling, want ze zijn illustratief. Gods handelen met die mensen en met dat volk is illustratief. Dat vindt als het ware plaats op het wereldtoneel. En het demonstreert Gods handelen. En daarmee Gods trouw. We zijn wijze van werken enzovoorts. Heb je dat nog? Dat is wat het is. En dat is een heel ander verhaal dan het populair evangelische... Sorry dat ik het zo zeg, maar hoe moet ik het dan zeggen? Het populair evangelische idee van... Wij mensen zijn ook maar schremielen. Maar als je nou maar een beetje christelijk wordt... Een lid wordt van de kerk... En trouw je kerkelijke belasting betaalt... De kerk mee levend bent... En meedoet met schoolavonden en wat... Sorry dat ik overdrijf, maar... Nee, ik heb daar niks tegen, maar het idee dat je op die wijze misschien toegevoegd wordt aan de gemeente, dan wel behoort tot de uitverkorenen of wat dan ook, of je tot strafvermindering kunt komen afhankelijk van welke christelijke stroming je de voorkeur geeft. Ja, sorry, dat heeft er allemaal niets mee te maken. Echt, helemaal niets. Het is gewoon... Flauwekul. En zeker is flauwekul het idee van... dat je in het leven, dit leven, de Heer nodig zou hebben ergens bij. Wat een onzin is dat. Het grootste deel van de wereldbevolking doet het zonder God... en ze doen het toch ook? Beter dan wij? Slechter dan wij? Anders dan wij? Missen ze iets... Nee, alleen geld komen ze tekort. Ja. Dat komt omdat je daarvoor moet werken. En dat kost te veel vrije tijd, toch? Of niet? Nou ja. Ik grijns er maar wel bij. Maar sorry. Het is volstrekt onzin. De Baaldienaren denken dat. Al die religies denken dat. Dat je God nodig hebt. En als je die maar een beetje goedgunstig kunt stemmen. Want God schijnt nogal humeurig te zijn. Ongeacht hoe die God dan heet. Je moet hem gunstig schermen. Je moet aardig tegen hem zijn. Je moet hem af en toe een cadeautje geven. Voor achter de rotondendrons denk ik wel eens. Maar het is een andere afslag. Maar doe maar. En dan is hij goed gunstig. En dan win je misschien de oorlog. Of vind je je autosleutels terug. Een van de twee. En alles daartussenin. Ik vind het zulke verschrikkelijke onzin. En we worden nog dagelijks mee lastiggevallen met dit soort dingen. Hè? God heeft daar niks mee te maken. De God van de Bijbel is van een heel andere aard. Dit doet zijn werk, hij heeft er geen haast mee. Het heeft maar één doel, zijn rehabilitatie. De eer van zijn naam. Dat is het. En dat tot uitdrukking komt in zijn totale verlossingswerk... waarbij hij een nieuwe schepping voortbrengt uit die oude. Ja, dat is zo. Daar zijn niet alle vragen mee beantwoord. Dat weet ik ook wel. Maar voor ons gaat het niet verder dan dat. Dit is wat wij moeten weten. God doet een werk. Sinds dat hij zei, daar zij ligt, enzovoorts. Dat wil zeggen, waarmee die eerste dag begon in Genesis. Enzovoort doet hij een werk tot wat we noemen de laatste dag. Nee, de Bijbel noemt het zo. De laatste dag. En dan is dat werk voltooid. En dat het onderweg gaat om wie hij is en wat hij doet. En de eer van zijn naam. Ja, daar kom je vanzelf achter als je gewoon je Bijbel leest. Toch? En daarna leer je misschien onderweg ook eens wat al deze dingen uitbeelden. En dat is wat ik u net zeg. Hier gaat het over. Dat die oude schepping, die vrouwelijke wereld, maar één functie heeft. Namelijk om dat woord... dat zaad der wedergeboorte, dat woord Gods te ontvangen... en daardoor wordt het gezegend, wordt het betrokken in het werk Gods. En het werk Gods is een werk niet gericht op de mens... maar het is gericht op God zelf. Die nou eenmaal de spil is waarom alles draait. Ik bedoel het tamelijk letterlijk, maar meer overdrachtelijk natuurlijk eigenlijk. Want uit hem, door hem... En tot hem, schrijft Paulus aan de Colossense, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En hij is niet de enige die deze dingen zo formuleert. Maar dat is de achtergrond van deze geschiedenis. God doet beloften met betrekking tot, wat staat er over Abraham? Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Oh nee, staat niet in Genesis, staat in Hebreeën 11. En wat hij verwachtte was dus dat koninkrijk van de laatste Adam. Meer keuze heb je niet, want je moet terug in Genesis. Wat was een Abraham dan beloofd? Wat verwachtte hij? Nou, hij was een koningszoon, Abraham. Hij was van de koninklijke familie en hij verwachtte dus een koninkrijk. Dat koninkrijk van Adam. Dan wordt het dus van de laatste Adam. En een koninkrijk wordt aangeduid met de term stad. Is het nou helemaal in de Bijbel zo? Een stad heeft een koning en een koning heeft een stad. Althans binnen het algemene Bijbelse jargon. En die fundamenten heeft, ja, dat is mooie, mooie literaire taal. Dat betekent een stad die niet meer omvalt. Een koninkrijk wat blijft staan. Kortom, zijn koninkrijk zal geen einde nemen. En de stoel zijns koninkrijk zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Jesaja 11 en 2 Samuel 7. We hebben toch weer een paar schriftplaatsen aangehaald, zomaar ineens. Maar dat is wat hij verwachtte, ja. En wat tot stand zou komen, en het begin daarvan, is er door de aanstelling van de koning. Ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd, hoe het maar vertaald moet worden, over Sion enzovoorts. Dat is Psalm 2. En het is gebeurd in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus het begin van dat koninkrijk is er. En de Bijbel leert, het is vooralsnog slechts in de hemel. En het zal uit de hemel in de toekomst alsnog gevestigd worden op aarde. Dat is in de wederkomst van Christus. En daarin is de geschiedenis onderweg. En naarmate men hier zich onderwerpt aan de Heer en zijn woord, zich beschikbaar houdt voor de Heer en zijn woord, zal men hier gezegend worden, zal men door de Heer gebruikt worden. Dat het eindresultaat daarvan pas in de toekomst openbaar zal worden, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat stond trouwens ook in Romeinen 8. Ik heb het overgeslagen. Ik kon het niet even allemaal lezen. Maar er staat dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Dat is de wederkomst van Christus uiteraard. Officieel met heel zijn gemeente, want dat betekent het. En daarna past de apostel het een en ander op onszelf toe. Ook wij zijn een open zalig geworden. Ook wij worden geacht te kreunen, te zuchten in onszelf, zwanger te zijn. Want wij verwachten de verlossing van ons lichaam, namelijk onze aanstelling tot zonen. Dat is wat het is. Het algemene beginsel wat van toepassing is in de hele heilsgeschiedenis, gericht op God en zijn hoedanigheden. Is God een rechtvaardig God? Ja. Is hij een barmhartig God? Ja. Is hij langmoedig? Ja, want hij wacht al 2000 jaar met zijn... staat in 2 Petrus. God is langmoedig over ons. Waarom brengt hij geen oordeel? Omdat hij langmoedig is over ons. Nou ja, enzovoort. Dit soort dingen die in twijfel worden getrokken in het algemeen, die worden bevestigd in de loop van de geschiedenis. En onze 2000 jaren, maar misschien heb ik u dat wel eens gezegd, onze 2000 jaren van onze gemeentelijke tijd, heeft God de wereld losgelaten, zodat hij zich daar niet mee bezighoudt. En die wereld, die mensheid dus, in principe krijgt de gelegenheid om te doen wat hij wil. Dus zijn staatsinrichting op poten te krijgen, zijn filosofie op poten te krijgen, zich een doel te stellen in het leven, zodat het leven wat zin en inhoud krijgt. En u weet wat er gebeurd is in de loop van die 2000 jaar. Het is allemaal niks. Gaat een poosje goed, zolang er wat opgebouwd moet worden, lijkt het goed te gaan, dan vecht men ergens voor. En als het dan zo ongeveer bereikt is, ja, dan is het... Even, en dan stort het hele zaakje vanzelf in elkaar. Dat heet opgaan, blinken en verzinken. En dat geldt niet alleen voor de mens individueel fysiek. Maar dat geldt voor het doen en laten van de mens ook. Hè? Ja, democratie is leuk, een poosje. En dat ontwikkelt zich en zo. En daarna stort het zaakje vanzelf in elkaar. Ik roep dat al jaren. Tegenwoordig zijn er anderen die het ook roepen, heb ik gemerkt. Ik vind het wel grappig. Ik roep dat al jaren. Het is aan zijn eind. Dat gaat niet meer. Je komt altijd terecht bij een kliek die de rest van de wereld onderdrukt en misbruikt voor eigen doelstellingen enzovoorts. Daar draait het altijd op uit. Of je nou monarchieën hebt, zal ik maar zeggen, of aristocratieën. Een regering van regenten is dat, wat we in Nederland lang gehad hebben trouwens. Of het tegenwoordige zogenaamde democratie. Het komt altijd op hetzelfde neer. Eerst niet, maar daar ontaart het altijd in. Het lost zich altijd op in dat beginsel dat degene met de grootste mond, dan wel met de sterkste wapenen, de macht in handen krijgt. En dat rolt dan een poosje voort en dan stort het vanzelf in elkaar, want dat kan natuurlijk geen stand houden. Want macht is een heel betrekkelijk ding. Macht kun je niet hebben. Macht moet je gegeven worden. Ze moeten het je gunnen. En als je voldoende misdraagt, dan nemen ze het je gewoon af. Dat is makkelijk genoeg. Zo gaat dat. Ja. In onze democratie, hoe doen ze dat hier? Hier regelen ze dat ze op tijd weg zijn. Onder het motto, après nulle illusie. Maar dat is een oude kreet die... Dat is over die Fran... Dit was, hoe heet die ook alweer? Nummer 14 was het, hè? Die dat riep. Louis. De 14e. Après nulle illusie. Dat is ook gekomen, ze hebben dat hele Franse koningshuis... Nou, uiteindelijk hebben ze het onder de guillotine gebracht. Daar komt het ongeveer op neer. Koningsmoord heet dat. Maar zo gaan die dingen. Het gaat echt allemaal voorbij. En als straks, we komen aan het eind van onze bedeling, of van de geschiedenis, of wat dan ook, dan zal geen mens kunnen zeggen, ja, maar als wij maar de gelegenheid hadden om onze eigen staatsinrichting te regelen, onze eigen filosofieën te realiseren, onze eigen idealen, ons eigen economisch systeem, dan was het wel goed gekomen. Er kan gewoon gezegd worden, dat is allemaal geweest. Hoe je het maar gehad had willen hebben. Toch? Het is allemaal geprobeerd. Het is allemaal mislukt. Toch? Zit niks anders op. En zelfs helemaal aan het eind kun je nog zeggen, ja, maar als de Heer nou zelf maar met zijn machtsmiddelen over de mens geregeerd heeft, met zijn goedheid, maar ook met zijn rechtvaardigheid, en dat dat maar lang genoeg duurt, dan moet er toch enige, moet er toch uitwerken in de traditie en misschien wel in de evolutie. Dat bestaat niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan moet het toch kunnen. Bijvoorbeeld 1000 jaar lang dat de Heer zelf regeert over de mensen en zich vertoont, dan moet het toch wel goed komen. Nou, de Bijbel zegt, dat gaat ook gebeuren, maar dat komt ook niet goed. Want aan het einde daarvan komt de mensheid weer in opstand tegen God. Dan blijft hetzelfde. Dat weet u net nog. Dat u niet denkt dat in die 1000 jaren dat dan alles pais en vrede is. Of zoiets, de term vrederijk, 1000 jaren vrederijk, Friedrich, vrederijk, dat die term betekent dat er helemaal geen oorlog zou zijn of zo, of geen strijd, vergis u maar niet. Niet met de duivel in ieder geval. Maar de mens komt wel degelijk in opstand tegen God. En de Bijbel spreekt ook over het toepassen van de doodstraf in die dagen. Dus dat hoort bij een rechtvaardig God of een rechtvaardig koning nou eenmaal. Maar aan het eind blijkt de mensheid binnen no time weer verleid te worden tot een opstand tegen God. Dat wil zeggen tegen Christus. Die koning met zijn 1000-jarige regering, om zo te zeggen. Kortom, alles demonstreert, al die verschillende fasen in de geschiedenis demonstreren een en hetzelfde, dat wat je ook doet, het komt niet goed. Heb je dat nog? Lees de geschiedenis maar. Nou, in kringen van de bedelingenleer, daar leert men dat de hele heilsgeschiedenis is ingedeeld in 7 perioden. Ik ben het daar niet mee eens. Maar in 7 perioden, die allemaal perioden zijn, waarin God bepaalde eisen stelt aan de mens, en de mens brengt er niks van terecht, en dan brengt God een oordeel over en begint een nieuwe bedeling. Ik vind dat erg plat neergelegd. En het verdraagt zich niet met wat de Bijbel de Heer daarover zegt, enzovoort. Maar het idee aan zich is niet zo gek. Het idee van wat er ook gebeurt in de wereld, het loopt altijd fout. En dat is wat zonde is. Het gaat mis. Wat er ook gebeurt, het gaat mis. Zie? Het enige wat werkt is dat de mens individueel zich onderwerpt aan het woord Gods en daaruit leeft. Maar dat heeft dus altijd slechts betrekking op een minderheid. En Calvinisten noemen dat de uitverkorenen. En wij noemen dat gewoon de gelovigen, het gelovige overblijfsel. Maar het is niet iets van dat God dat van tevoren bepaald heeft. Het is wel dat God van tevoren bepaald heeft dat men hem zou geloven, en op die grond zou men op grond van dat geloof en zelfs door dat geloof in dat woord van God namelijk gezegend worden. In het algemeen. Aan het eind van hoofdstuk 24 zijn we vorige keer geëindigd met vast te stellen dat Rebecca kwam te wonen in de tent van Sara. Ze wordt dus ook uitdrukkelijk beschouwd als de opvolgster van Sara. Wat een beetje vreemd is natuurlijk, want je praat over een volgende generatie enzovoort. Maar toch, het is de voortzetting van die vrouwelijke lijn. Heb je dat? Later in de weer volgende generatie ligt dat er iets minder bovenop, maar toch vind je het daar ook. Het is Rebecca die later Jacob wegstuurt en zegt, je moet gaan naar mijn broer en naar enzovoorts. En dan, dus naar die andere tak van de familie enzovoorts. Maar daar heeft Rebecca dan weer de hand in als dat gaat gebeuren. Het is uitdrukkelijk een vrouwelijke lijn die we vinden naast de lijn van de mannen. En dat is ook wat de geschiedenis nou eenmaal uitbeeldt. Aan de ene kant Gods beloften die vastblijven, dat staat voor het mannelijke, voor het geestelijke. En het vrouwelijke is daaraan ondergeschikt en wordt daardoor gezegend, wordt daarbij ingesloten. Daarom krijgen we hier in hoofdstuk 25, want dat volgt dan zo gewoonlijk, krijgen wij nog het een en ander van dien aard. Het heeft betrekking op de familie. In het eerst staat er dan in hoofdstuk 25 vers 1, Abraham voer voort. Dat was zeer voortvarend wat hij deed. Heb je nog uitgerekend hoe oud hij was? Dat staat in mijn tabel. Want die heb je gekregen allemaal, denk ik. Ligt hier weer natuurlijk. Maar Abraham voer voort en nam een vrouw wier naam was Ketura. En zij baarde hem Zimram en Joksan en Medan en Midian en Jisbak. Kom er maar eens op. En Sua en Joksan gewoon Seba en Dedan. En de zonen van Dedan waren Assurieten en Letusieten en Leumieten. En de zonen van Midian waren Eva en Efer en Henoch en Abida en Eldaa. Deze allen, juist, deze allen waren zonen van Ketura. Dat wil zeggen, als het nou gaat over zonen van Abraham, waarop de Joden zich beriepen in handelingen in Johannes 8. Dan moet ik u zeggen, dan hebben we er nog een paar anderen ook die allemaal zonen van Abraham zijn. In de eerste plaats al die andere stammen van Israël natuurlijk. En daarna hebben we natuurlijk ook nog alle afstammelingen van Esau later. En alle afstammelingen van Ismaël. En dan heb je ook nog de afstammelingen van Ketura. Zie. Het enige belangrijke die we erin tegenkomen is dan Midian uit vers 2. Omdat we de Midianieten natuurlijk later tegenkomen. En ook nog een rol spelen in Israël en in het koninkgeslacht. Maar toen maar. Gaat verder. Maar deze lui worden geacht buiten die gewone lijn van erfgenamen te zijn. Het illustreert toch weer dat... hoe zal ik het eens zeggen? Nou ja, het werd gezegd bijvoorbeeld bij de wetgeving... na de uittocht van Israël uit Egypte... daar zei de Heer, indien gij mijn woorden zult gehoorzaam zijn... mijn wetten, dan zult gij mijn eigendom zijn... uit al de volkeren, de aarde... want de ganse aarde is mijn. Zo van, Israël is net als alle andere volkeren... het maakt deel uit van de schepping Gods... alleen dat Israël krijgt een speciale functie in het geheel. En die functie bestaat er niet in dat de Israëlieten uitverkoren zijn om dus zalig worden. Dat is allemaal onzin dit. Het betekent dat hij dat ene volk gaat gebruiken, uiteraard in relatie tot de overige volkeren. En zo vind je dat hier onder de afstammelingen van Abraham ook. Er zijn nogal wat volkeren die van Abraham afstammen. Maar er is één specifiek volk, wat hier nog ontwikkeld moet worden uiteraard. Maar dat is dan Israël en dat wordt de drager van Gods beloften. Dat betekent inderdaad dat daar de Messias uit zou geboren worden. Maar dat is niet alles. Het gaat erom dat het volk gebruikt wordt demonstratief binnen het werk van God. En het zou een functie vervullen dus demonstratief en dus op het toneel. Zichtbaar voor de wereld. Vandaar dat de geschiedenis van dat volk ook vastgelegd is in de Bijbel. En eigenlijk, het is de enige doorgaande geschiedenis die wij kennen. Heb ik dat al eens gezegd? Wij leren iets over wereldgeschiedenis en volkeren en wat ze allemaal uitgevreten hebben enzovoort. Maar ik moet u zeggen, we hebben maar één... geschiedenis die werkelijk loopt van Adam af, laten we zeggen tot in onze dagen, maar zover reikt de Bijbelse geschiedenis niet echt. Reikt voorbij onze dagen. Maar je hebt de Bijbelse geschiedenis, maar die hangt maar aan dat ene volk, alleen aan Israël. Kijk, Velikovsky was natuurlijk een vreemde man. Niet omdat hij Jood was, maar hij was nou eenmaal een eigenzinnig type, zal ik maar zeggen. Met zijn in hoge mate een autodidact trouwens. Want hij schreef over de geschiedenis. Terwijl hij, wat zijn studie betreft, een psycholoog was. Maar goed, zeg me niks. Maakt mij niks uit. Maar hij schreef... dat al die geschiedenisboeken van de mensheid met al die jaartallen daarin enzovoort... dat in hoge mate flauwekul was... omdat het gerelateerd was aan of afgeleid was... wat de oudheid betreft aan Egypte en wat daarvan overgeleverd was. Maar hij demonstreerde dat die geschiedenis van Egypte... zo zonder meer één grote chaos was. En hij vertelde dat er maar één doorgaande geschiedenis is... met jaartallen, min of meer... Misschien niet nauwkeurig, maar toch chronologie, geschiedenis met chronologie. Het enige die we hebben in de oude geschriften is de Bijbel. En dan zegt men, ja, dat zegt hij, want hij was een Jood. Zo wat, daar verandert de waarheid niks mee. Het is namelijk inderdaad zo. En ook ik ben voor mij denk dat Velikovsky in hoge mate gelijk had... Althans in de titels van zijn schrijverij, Ages in Chaos. Want dat het een chaos is met al die eeuwen en dynastieën met betrekking tot Egypte, dat is inderdaad wel duidelijk, ja. En dat heeft hij ook wel duidelijk gemaakt. Maar goed, daar wordt Jon verguisd, logischerwijze, want als je de Bijbel neemt als bron voor je wetenschap, dan zit je fout, hè. Doe maar. Wat gaat er nou juist om? Dat God zijn werk demonstreert in de geschiedenis van Israël. Als je die geschiedenis wegredeneert, dan ben je dus God aan het wegredeneren. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de mens zelf uiteraard. Met alle consequenties van dien. Hoe dat ook zij, deze allen waren zonen van Ketura, dat is vers 4 van Genesis 25. Doch Abraham gaf aan Isaac al wat hij had. Maar, want die ontkom je niet aan, maar, hoewel gewoon en staat hoor in het Hebreeuws. Maar aan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken. De zonen der bijwijven, ik kom niet verder dan 2. Hagar en Ketura. Aan de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken. En zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde. Oostwaarts naar het land van het oosten. Waar dus deze mannen en daarmee de volkeren die van hen afstammen kennelijk leefden. En misschien nog wel. In het algemeen, voor zover wij er iets van na kunnen gaan, komen wij toch, maar ja, met deze namen, ik zei al, voor zover wij het kunnen nagaan, komen wij toch terecht bij wat wij Arabische volkeren noemen. En waarom we ze zo noemen, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar, want Arabieren vormen niet één volk. Dat zijn verschillende stammen, zegt men. Maar het zijn eigenlijk ook verschillende volkeren. Wat hen dan aan elkaar bindt, heb ik nooit helemaal begrepen. Want wat men ons geleerd heeft in de geschiedenisles en in de krant trouwens ook, is dat deze Arabische volkeren onderling sterk verdeeld zijn. Wat hen zou moeten binden is een gemeenschappelijke religie. Die van de islam namelijk. Maar in de praktijk is het zo bindend niet blijkbaar. En ons is verteld, ik weet niet meer hoe lang geleden, maar ons, ja, het kan heel lang geleden zijn. Ons is verteld dat wij dankbaar moeten zijn dat de Arabische wereld zo verdeeld is. Want als dat niet zo was, dan hadden wij geen schijn van kans meer. Want die islamitische wereld heeft natuurlijk, ach ja, je mag het niet zeggen natuurlijk, het is polariserend. Alle onderwijs is polariserend trouwens, per definitie. Maar goed, die islamitische wereld heeft natuurlijk altijd geprobeerd de islam over heel de wereld te brengen. Hebben ze afgekeken van de ene kant het jodendom en de andere kant het christendom. Vandaar dat deze drie in één adem genoemd worden. Als de drie grote godsdiensten ter wereld, omdat ze monotheïstisch zouden zijn. Hoewel we dan vragen hebben bij het christendom. Nee, ik ontken het niet, maar er zijn vragen bij. Toch, bij het christendom. Maar goed, men veegt het bij elkaar. Maar bij alle drie wordt geleerd dat eenmaal de hele wereld door die religie zal beheerst worden, toch? Of zeg ik het nou niet goed? Christendom moet toch verspreid worden over de hele wereld? Dat is algemeen wat gedacht wordt. Nou ja, dat gaat ook gebeuren, maar dat is in de 1000 jaren. In de wederkomst van Christus. Is dit een goede formulering, is tenminste. Het jodendom gelooft hetzelfde ook met betrekking tot de komst van de Messias. En de islam gelooft dat ook, maar dat hangt aan de komst van de Mahdi. De imam Mahdi. Het is alle drie gelijk. Het gaat om wereldheerschappij dus eigenlijk. Maar wat hier beschreven wordt is dat deze volkeren dus naar het oosten verdwenen zijn. En ik denk dat dit onderscheid tussen die stammen, om zo te zeggen, dat nog wel degelijk bestaat. En het is een verdeeld volk. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook nog steeds de uitbeelding van deze oude gevallen wereld waarin men streeft naar een ideaal van eenheid, maar die eenheid is sowieso niet te bereiken. Als het al kan, dan is het in Christus. Want God is één. Nou, men noemde wij het, het wordt niet zo geformuleerd. Maar ja, wel, bij gelegenheid, zal ik het u zeggen. De officiële Joodse geloofsbelijdenis is ontleend aan nummer naar ik meen. Waar het Shema heet dat. Hoor, Shema. Hoort Israël, hoort. De Heere onze God is één. Dat is de tekst in de mezuza, wat een orthodoxe Jood aan zijn deurpost heeft, dat kokertje. En wat in de, weet dat, in de gebedsriemen zit enzovoorts. Hoort Israël, hoort. De Heere God is één. Daarmee distancieren ze zich ook uitdrukkelijk van het christendom. Omdat je daar moet geloven, de Heer onze God is drie. En als ik het zeg, wordt het meteen weersproken. Zeg, nee. Nee, drie eenheid. Ja, maar het heet in het Engels Trinity, hoor. Maar niet Triunity. Dus zo sterk is die gedachtegang niet. Maar goed, verschillen moeten zijn en zo worden gemaakt. Maar de Heer onze God is één. Maar wat Johannes zegt, die formuleert het anders. Die zegt, God is liefde. En liefde is de kracht, het vermogen tot eenwording. En eenheid wordt ook uitgedrukt in het woord vrede. Vrede veronderstelt dat verdeelde partijen bij elkaar tot één gemaakt worden. Van gelovig uit Joden en Heidenen staat in Efeze 2 over God. Die heeft deze twee tot één gemaakt in één lichaam. Want hij is onze vrede enzovoorts. Eenheid, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van zonde. Nee, het tegenovergestelde van zonde is rechtvaardigheid, dat weet ik wel. Maar het begrip staat er wel degelijk tegenover. Want zonde brengt verdeeldheid, is immers dat alles misgaat. En liefde, dat is juist dat het bij elkaar gebracht wordt. Dat de dingen niet uit elkaar vallen. De kracht Gods is dat hij dingen bij elkaar brengt, tot één maakt namelijk. En dat kun je de hele Bijbel doen, bij gelegenheid tegenkomen. Maar het punt is dat deze volkeren die dan verdeeld zijn geworden en naar het oosten vertrokken zijn enzovoort, dat die nog steeds een uitbeelding zijn van deze tegenwoordige wereld. Zie? En voor zover ze naar eenheid streven, ja, ze proberen de hele wereld onder de islam te krijgen. Ze hebben dus Europa eeuwenlang bedreigd. En meer mag ik er niet over zeggen, want anders moet ik zeggen, dat doen ze nog. En met meer succes dan in het verleden. Toch? Ja, ik kan niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Zo gaan die dingen. Maar ja, de andere kant is natuurlijk dat de op een of andere wijze als Israël de God van Israël loslaat. Oké, grijstinten dan. Naarmate Israël niet luisteren wil naar het woord Gods, naar die mate verliest Israël zijn bestaansrecht. Hebben jullie nog? Officieel is Israël zelfs ontstaan uit het woord Gods. Oké, dat geldt voor de hele schepping. Jawel, dat is waar. Maar Israël als volk is gebaseerd op het woord Gods. De Heer zei, kijk, dit is, hier heb ik mijn wet, u weet wel, mijn geboden, hoe het maar heet. En indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zijt gij mijn volk, mij ten eigendom, een koninklijk, priesterlijk volk, enzovoorts. Naarmate men dat woord dus loslaat, verliest men het bestaansrecht. En dat is ook hoe het in Hosea 3 geformuleerd wordt. En hier en daar in de psalm trouwens ook. Precies zo. Dan staat er, ja, maar Israël of Efraïm is geworden zoals de heidenen. Israël vermengt zich met de heidenen. Ze hebben mij losgelaten. Ze hebben mijn woord los. Het is zonder kennis, Hosea 4 is dit. En dus heeft het volk niks te zeggen meer, want het heeft geen kennis meer. En dus is het een nietszeggend volk. Uitgeroeid staat er, maar er staat stom. Dat wil zeggen nietszeggend. Dat is echt het woord wat er staat. En daarmee verliest het zijn priesterlijke functie. Zie? En naarmate dat gebeurt, en dat is ook geschiedenis, sinds dat het volk Israël bestaat, naarmate het woord van God losgelaten wordt, naar die mate komt dat volk onder de macht van heidense volkeren terecht. En in de meeste gevallen, want ik weet, ken ze niet allemaal uit het hoofd, maar in de meeste gevallen komen ze dan in de handen van die broedervolken. Van de Edomieten uit Ezel, van de Midianieten hier uit Ketura enzovoorts. Er zijn er nog een paar natuurlijk. Maar het waren de aangrenzende volkeren, vanzelfsprekend de broedervolkeren. Want zo gaat dat. Als wij het woord van God loslaten, komen wij ook in onder de macht van de oude mens. Met alle verdeeldheid die eraan vastzit. Daarom protesteer ik altijd zo heftig. Hetgeen maar dit in dank afgenomen wordt, uiteraard. Want ja, dan gaat het ineens over onze noden en het gevecht wat we moeten leveren. Wellicht tegen onze oude mens, maar meestal tegen de oude mens van iemand anders of zoiets. Toch? En over hoe beroerd wij het hier hebben enzovoort. En dan hebben we ineens de Heer daar weer bij nodig enzovoort. Ja, dat is de omgekeerde wereld. Zo zou het niet moeten werken. Heb je dat? De Heer had beloften gedaan en zegt, als je dit doet, als je zo houdt, dan ben ik met je. Voor wat het waard is, maar dat is veel waard dat de Heer met je is. En hoe dat dan uitwerkt, ja, daar krijg je geen garantie bij, dat weet ik ook wel. Maar niettemin, het is het enige wat werkt. Nou goed. Ik laat hem maar weer gauw los. Want ik lees even verder. Vers 7 van Genesis 25. Dit nu, of gewoon en dit, zijn de dagen der jaren des levens van Abraham, welke hij geleefd heeft. 175 jaren. De tabel kom ik niet meer op terug. Die heb u gekregen, dus u kunt het allemaal checken. 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf. Wat heus hetzelfde is gewoon. Dat geest, dat is gewoon leven. En dat gaf hij op, raakte hij kwijt. En dus stierf hij in goede ouderdom. Oud en, die moet misschien uitgelegd worden. Er staat oud en des levens zat. Oud en zat. Dat des levens staat er niet bij. Oud en zat. En bij zat niet, hoef je diep meteen te denken aan de spiritualiën of zoiets. Hoewel, het kan ook zijn, van voedsel kun je ook zat worden. Maar des levens zat heeft men ervan gemaakt. Dat betekent gewoon, de mens heeft, als alles normaal verloopt, heeft hij zo een leven met verschillende fasen enzovoort, waarbij je alles beleeft wat er te beleven valt. En daarna, als hij dat gehad heeft, dan valt er niks meer te leven. Want wat moet je dan nog? Zo is het ongeveer. Je hoort dat van oude mensen. Ik hou van oude mensen. Maar goed, dan hoor je van oude mensen nog wel eens van, voor mij hoeft het niet meer. Van mijn grootvader van moederszijde heb ik vernomen. Die zei dat ook gewoon tegen mij. Dat het van hem ook niet meer hoefde. Hij had het allemaal wel gehad. Hij kwam ook een beetje vroeg al in een bejaardencentrum terecht. En werd weduwnaar enzovoorts. Dus ja. Maar goed. En toen werd hij toch nog ergens in de 90 of zoiets. Maar voor hem hoefde het allemaal niet. Want wat het te beleven wiel had hij gehad. En er kwam heus niks meer bij. Het was de ene dag aan de andere. Dan is het gebeurd. En dan hoeft het niet meer. Ik ben van mening dat in het algemeen een mens zo lang leeft dat hij kan zeggen van nou, voor mij hoeft het niet meer. En dan gaat hij dood. Hè? Zoiets. Je hebt eerst nog wat om naar uit te zien. Misschien wordt het morgen beter enzovoort. En daarna weet je dat het morgen niet meer beter wordt. Dit is wat het is. Hier moet je het mee doen. En dan, ja, dan... dat is het ik heb het over het leven van de natuurlijke mens, hè. Voor ons als gelovigen ligt dat nog wel wat anders. Maar toch maar. Maar dit is wat het betekent. Oud en... Dus levens, je moet niet denken dat de man levensmoe is of zo. Maar wat het te beleven viel, dat hij wel gehad. Zo is dat. En Ismaël, en Isaac en Ismaël, die was toch weggestuurd? Ismaël, weet u nog? Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zoar, de tit welke tegenover Mamre is. Dat verhaal kent u nog, omdat het ging over de begrafenis van Sarah. See? Maar hij werd begraven door Isaac en Ismaël. Per slot was Ismaël de oudste zoon van Abraham. En die verschijnt hier dus toch weer even op het toneel. De gepasseerde voor de erfenis, om zo te zeggen. Maar hier is hij dan. En er staat een... Het was in de akker die Abraham van de zonen Hets gekocht had. Daar is Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. In de andere volgorde. En er geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. Let op dat erbij staat zijn zoon. Isaac zijn zoon. Waarom staat het erbij? Omdat het woord hier met nadruk de betekenis meekrijgt van zijn erfgenaam. Zie? Aansluitend bij vers 5. Toch Abraham gaf aan Isaac al wat hij had. En dus impliciet wordt ook hier weer Ismaël gepasseerd. Dat God Isaac zijn zoon zegende. En Isaac woonde bij de put Lachai Roy. Dat is leuk, want die put Lachai Roy, dat is die uit... Zat het er niet bij? Oh, uit hoofdstuk 16... Namelijk toen Sarah werd weggestuurd. Of nee, Sarah werd weggestuurd. Sarah was, ik zeg het helemaal fout, twee keer fout. Het was niet Sarah, maar het was Hagar natuurlijk. En zij was gevlucht. En ze werd door de Heer teruggestuurd. Omdat ze vluchtte voor Sarah, Hagar vluchtte voor Sarah, omdat Sarah Hagar vernederde, staat er. En toen Hagar was zwanger geworden en Hagar vluchtte. En toen verscheen de engel des Heren aan Hagar bij een waterfontein, staat in vers 7 van hoofdstuk 16... En de engel des Heren vraagt van waar komt gij en waar zult gij heen gaan? En ze zegt ik ben vluchtende. En toen zei de engel vers 9 keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. En voort zei de engel tot haar ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden enzovoorts. En gij zult een zoon baren vers 11 en gij zult hem Ismaël noemen. En hij zal een woudezel van de mens zijn. En dan staat er in vers 14, daarom noemde men die put de put Lachai Roy. Dus dezelfde plek waar gesproken wordt over Ismaël, die dus weer staat voor de aardse, de natuurlijke lijn. Bij diezelfde put woont vervolgens Isaac met Rebecca. En dat wordt vermeld nadat inderdaad Ismaël ook weer even genoemd is. Dat Lachai Roy, dat betekent zoveel als, ja, iets als de levende zal zien, voorzien, zo vertaalt men het. Want Gai, dat is leven. Of ben ik geneigd te denken dat het betekent God zal voorzien. Of hij zal voorzien op het leven. Of het leven zal voorzien, of wat dan ook. Want dat la, dat is eigenlijk het voorzetsel tot, of voor, er naartoe. Maar goed. Maar men vertaalt het omdat men meent dat het natuurlijk God is die ziet of voorziet, omdat het ook in de verklaring van de naam meegegeven wordt, vertaalt men het met de levende zal voorzien. Waarom ook niet? Dan is het de levende God die zal voorzien. Dat is in elk geval de strekking van die naam, maar hij wordt gebruikt in verband dus met het natuurlijke zaad, in verband met Ismaël. En dat steekt hier dus ook achter. Bovendien kan ik dat nog vertellen, want het is eigenlijk tijd, hè? Maar goed, bovendien is dit de afsluiting van deze episode, dat wil zeggen van dit schriftgedeelte uit Genesis, zoals ons is geleverd door Ismaël. Want vanaf 11 vers 28 of 27 tot hier is officieel geschreven door Ismaël, die het hier ook ondertekent in vers 12. Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, aan Abraham gebaard heeft. Punt. Einde van het hoofdstuk, van de episode van het boek. Misschien, als je Genesis indeelt in verschillende boeken. We hebben het daar vroeger over gehad, bij de inleiding tot dit Bijbelboek. Dit is dat eletondood, weet u wel. Dit zijn de geboorten, dit zijn de geschiedenis van enzovoort. Waarmee verklaard is, meer wil ik er niet over zeggen, maar waarmee verklaard is waarom het eindigt met Isaac woonde bij de put Lachairoi. Maar dat is de plek van Ismaël. Van de geschiedenis van Ismaël, van Agat, die toen zwanger was. En op die plek werd de zegen uitgesproken over het nageslacht van Ismaël. En daar woonde dus Isaac, schrijft Ismaël. Heb je dat nog? Het is toch mooi, of niet? Ja, voor zover Ismaël gezegend wordt, krijgt Isaac er deel aan. Zo kun je het ook zeggen. Die verbinding die blijft bestaan. Hè? En je moet ook begrijpen dat Ismaël gewoon zijn functie vervulde. Hij was oudste zoon. Alleen die beloften gods met betrekking tot de komst van de Messias enzovoort. En het beloofde land. Ja, daar is hij geen erfgenaam van. Maar hij speelt wel degelijk een rol in het geheel van de geschiedenis. Een vijandige bij gelegenheid. Ismaëlieten. En Ismaëlieten en Midianieten konden het trouwens goed met elkaar vinden. Heb ik u dat alles? Daar heb ik geen tijd allemaal voor nou, om u dat te vertellen. Ze worden door elkaar gebruikt namelijk. Als je, even nadenken, in de dagen van Gideon hebben we van doen met de Midianieten. Maar ze worden in één aan, of het ene vers op het andere, worden ze Ismaëlieten genoemd. Officieel, qua afstammen is dat verschillend, maar ze leefden kennelijk bij elkaar. En ze worden als één categorie beschouwd. En volgens mij, maar het is al laat op de avond inmiddels, was dat ook het geval toen de broers, de zonen van Jacob, Jozef verkochten. Ze verkochten hem toch aan die handelaren die onderweg waren naar Egypte. Waren dat Ismaëlieten of waren dat Midianieten? Ik meen te weten dat het allebei vermeld wordt. Niet? Nou ja, zoek het maar eens op. Het waren oudste zonen van Abraham via verschillende vrouwen. Ze worden allebei genoemd, hè?
Genesis 37 vers, in één vers zelfs, 28.
Genesis 37 vers 28, ja, zie je wel. Ja. En bij de geschiedenis van Gideon krijg je dat ook, maar dat is een lange verhaal. Maar het betekent dat die lui bij elkaar horen, ook in Bijbels verband. Je hebt Isaac als de oudste van Sarah, je hebt Ismael als de oudste van Hagar, je hebt Midian als de oudste toch van Ketura, dacht ik. Want het staat niet in die volgorde hier. Maar in ieder geval, het is de dominante zoon. Laten we het daar maar ophouden dan. Zie. En het is altijd de uitbeelding van de natuurlijke mens. De oude mens, ook van de gelovigen. De oude mens van de gelovigen. We hebben er nog een paar, maar die hebben een andere betekenis. Maar specifiek de oude mens van de gelovigen. Als je praat over de oude mens in het algemeen, dan ben je bij de Filistijnen. Dat geldt voor de oude mensen in het algemeen, maar dat kom je hierna weer tegen in hoofdstuk 26. En daar zijn we nog niet. Maar dit is duidelijk, hè? Vers 13, maar dat beginnen wij volgende keer. Begint dus logischerwijze met: dit zijn de namen der zonen van Ismael. Want daar was vraag op leven. Dat was de vorige bijdrage aan dit Bijbelboek met Ismael. En de volgende schrijver is dan uiteraard Isaac. Dat ligt voor de hand. En die begint met te vermelden wie de zonen van Ismael zijn. Heb je dat nog? Ik vind het prachtig. Als je het één keer gezien hebt, hoe goed dat in elkaar steekt, dan betreur je het dat men dat niet in de layout van Genesis heeft doorgevoerd. Maar ik moet u zeggen, dit zijn pas dingen die mijns inziens, voor zover ik kom aangaan, pas in de 20e eeuw zijn vastgelegd. Die indelingen. Ja, dat is te laat, want het heeft iets met orthodoxie te maken, maar daar kom je niet meer tussen. Dat is al lang dichtgebreid, vastgelegd in formulieren en belijdenisgeschriften. En weet ik veel, daar kom je niet meer tussen. Dus het blijft hooguit een notitie in de zijlijn. Er zijn sommigen die denken dat, enzovoort. Nou ja, ik reken mij bij die sommigen. Ik ben sterk van mening. Ik ben stellig van overtuigd dat het boek zo in elkaar steekt. En dat de Bijbel dus niet stamt van Mozes. En laat staan van Ezra, want dat is wat algemeen geloofd wordt. Dat het van Ezra stamt. Maar niet stamt van Mozes, maar gewoon begint bij Adam. Zodat het oudste deel van de Bijbel inderdaad zo'n 6000 jaar oud is. Kom daar nog eens om. Er is geen enkel boek wat daarop maar in de buurt komt. Goed. Maar voor vanavond moeten we het daar dringend bij laten. Dus wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dat zaad der wedergeboorte. Dat wij ons vertrouwen, ons geloof mogen stellen in wat u ons geopenbaard hebt. In dat woord, uw woord, dat wellicht onsamenhangend lijkt, maar dat in werkelijkheid een geweldige eenheid voorstelt. Omdat het ons spreekt over de eenheid van die ene schepper, die ene God, die ene Jehovah, die de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft en die beloften gedaan heeft en ook vervuld, ook vandaag en ook in de toekomst. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat bij alles wat wankelt om ons heen, dat wij hebben dit profetische woord dat zeer vast is. Zolang wij het beschouwen inderdaad als voortgebracht door u, die ene auteur. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. En vragen u, Vader, of u dit woord in onze harten wilt planten. Opdat in overeenstemming met uw beloften het onze zielen zou zalig maken. En opdat ook onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.